Het blok is terug. Vier koppels, vier bouwvallen, vier verbouwingen en dus een hele hoop stress. Het blok, iedere werkdag om 8:30 bij Net 5. Het blok is terug. Vier koppels, vier bouwvallen, vier verbouwingen en dus een hele hoop stress. Het blok, iedere werkdag om 8:30 bij Net 5.
De stroom. Dat je luistert naar de podcast Psycholoog. Een podcast waarin ik, Marissa van der Sluis, samen met andere psychologen in gesprek ga over belangrijke onderwerpen. Om zo met z'n allen onszelf en anderen beter te leren begrijpen. Iedereen heeft ze. Zonder ze zou je niet functioneren en ze stromen op dit moment door je aderen. Waarschijnlijk verbaast het je niet dat deze aflevering gaat over hormonen. Maar wat je misschien nog niet wist, is dat ze naast je lichamelijke functies ook je emoties en je gedrag kunnen beïnvloeden. En dat dit niet alleen geldt voor vrouwen, maar zeker ook voor mannen. Hoe dat precies zit, bespreken we in deze aflevering met Estrella Montoya. Estrella Montoya is psycholoog en gepromoveerd op het gebied van hormonen en sociaal-emotioneel gedrag aan de Universiteit Utrecht. En ze werkt momenteel in de klinische praktijk. In 2024 komt haar boek uit over de invloed van hormonen op emoties en gedrag bij vrouwen. Estrella, welkom in de studio vandaag.
Dankjewel, leuk om hier te zijn.
Ja, hormonen worden vaak toch gezien als een vrouwenonderwerp. Maar ja, waarom zouden mannen nou ook naar deze aflevering moeten luisteren volgens jou?
Nou ja, in de eerste plaats omdat mannen, ja, schrik niet, maar zelf ook hormonen hebben.
Tada.
Tada. En dat hormonen bij mannen ook emoties en gedrag beïnvloeden.
Dat is minder bekend, denk ik.
Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat er toch vaak het idee heerst van vrouwen zijn toch vooral degene die last hebben van hun hormonen of die geregeerd worden door hun hormonen, even in het extreemste geval. En dat bij mannen toch vaak, ja, daar wordt eigenlijk niet over gepraat. Terwijl er wel degelijk onderzoek is dat bij hun ook zo is. Dus ik denk dat een reden is waarom mannen zouden moeten luisteren. Maar ik denk ook omdat we gaan het ook hebben straks over hoe vrouwen de impact van hun hormonen merken en de impact op emoties en gedrag. En ik denk dat voor mannen natuurlijk ook interessant is, omdat je daardoor letterlijk je partner of je zus of je moeder of je collega beter leert kennen.
Ja, maar we zijn nou eenmaal omringd met vrouwen.
Precies, ja.
Oké, dus het is ook al gewoon nuttig voor mannen om wat meer over zichzelf te leren, maar dus ook over de vrouwen om zich heen.
Dat denk ik wel, ja.
Ja, en om even terug te gaan naar de kern. Wat zijn hormonen precies? Want we hebben het er wel vaak over, maar het is nog best wel een ongrijpbaar concept.
Nou, hormonen zijn eigenlijk een soort signaalstoffen die in het bloed rondcirculeren en zo hersenen en organen bereiken.
Mm-hmm.
En ze reguleren daar eigenlijk allerlei hele belangrijke lichamelijke functies. Denk maar aan het reguleren van vruchtbaarheid bijvoorbeeld bij de vrouw. Maar bijvoorbeeld ook groei van spieren. Nou ja, nog allerlei lichamelijke functies. Maar wat ze zo interessant maakt, is dat ze ook de hersenen bereiken. En dat ze dus niet alleen maar lichamelijke functies hebben, maar dus ook allerlei psychologische processen aansturen.
Mm-hmm. En daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben.
Ja.
Ja, want van welke hormonen zouden we volgens jou wat meer kennis moeten hebben?
Ik denk dat ik noem het altijd de drie.
Ja, spannend.
En dan de drie hormonen. En dan bedoel ik eigenlijk testosteron.
Ja.
Estradiol, dat is een vorm van oestrogeen. En progesteron. En de reden dat ik die hormonen noem is omdat ze zo nauw verbonden eigenlijk zijn met emoties. Dus dat ze zo nauw verbonden zijn met de hersennetwerken die belangrijk zijn voor emoties en voor stemming en voor emotieregulatie en voor sociaal gedrag.
Ja.
En vandaar dat ik vind dat de drie hormonen zijn waarover iedereen meer zou moeten weten.
Ja, vooral de eerste is vrij bekend, althans qua naam. En de tweede en de derde wat minder.
Ja.
Dus laten we beginnen met testosteron.
Ja.
Ik denk dat iedereen daar wel zijn eigen ideeën bij heeft.
Ja.
Maar wat is testosteron voor hormoon?
Ja, testosteron is eigenlijk wordt het mannelijke hormoon genoemd. Ja. Hè?
Is dat het terecht?
Nee. Want ten eerste, daar gaan we meteen al. Het is terecht in die zin dat mannen er meer van aanmaken. Dus mannen hebben over het algemeen veel meer testosteron dan vrouwen. Maar vrouwen maken ook testosteron aan. En dat doen ze door de eierstokken en de bijnieren. En bij vrouwen heeft testosteron ook allerlei belangrijke functies. Maar het staat bekend als mannelijk hormoon. En daar horen ook allerlei associaties bij.
Biertieten en helikopters.
Nou ja, dat. Ja. Ja, ik wilde eigenlijk zeggen gewoon heel netjes agressie en seks, maar bier en tieten kan ook, maar
zo netjes ben ik niet.
dus dat is wel over het algemeen wat mensen denken over testosteron.
Ja, terwijl wij vrouwen dus ook testosteron hebben en nodig hebben.
Ja, en nodig hebben. En ook in ons brein, in ons lichaam doet het heel belangrijke dingen. Weet je, als je het hebt over seksualiteit, dan speelt testosteron een hele grote rol bij vrouwen. En zie je rondom de eisprong, dus rondom de vruchtbare periode, bij vrouwen ook een toename van testosteron. Wat eigenlijk heel vaak samengaat met een hoger libido.
Ja.
Meer zin in seks.
En bij mannen, wat doet dat bij mannen voornamelijk?
Ja, bij mannen heeft het natuurlijk allerlei lichamelijke functies. Dus het is bijvoorbeeld heel belangrijk voor de spiergroei. De spierballen, testosteron, ja. Mm-hmm. Maar bij mannen heeft het ook zeker belangrijke functies bij seksualiteit. Wat je bijvoorbeeld ziet is dat testosteron wordt gezien als een hormoon dat agressie stimuleert. En als je gaat kijken naar wat daar waar van is, als je gaat kijken in wetenschappelijke publicaties, dan zie je eigenlijk dat die relatie tussen testosteron en agressie eigenlijk op zijn best een beetje zwak is, statistisch gezien. En dat komt waarschijnlijk omdat testosteron niet per se agressie bevordert, maar dominantie. Dat kan bij mensen, kan zich dat ook heel subtiel uiten.
Ja, geef eens een voorbeeld.
Nou ja, dat hoeft niet per se agressief gedrag te zijn, zoals wat we daarbij associëren misschien. Dus iemand die ook echt fysiek agressief gaat worden. Maar dominantie kan zich natuurlijk ook uiten in bijvoorbeeld vriendelijkheid. Iemand die tijdens een etentje opstaat en zegt, joh, ik betaal de rekening wel. Om eigenlijk toch een hogere status te krijgen in het gezelschap.
Op een subtiele manier de boventoon pakken.
Ja, precies. Ja.
En geldt het ook voor vrouwen? Want vrouwen hebben natuurlijk ook testosterongehaltes.
Ja.
Meer testosteron zorgt dat ook voor wat meer dominant gedrag bij vrouwen?
Bij vrouwen is er recentelijk, het is wel echt een heel leuk onderzoek geweest, vind ik, gevonden dat bijvoorbeeld rondom de eisprong in de vruchtbare fase, dan is er dus meer testosteron. En dan zie je dus ook een toename in dominantie gemeten als eigenlijk gedrag dat te maken heeft met prestige. Dus en prestige is eigenlijk laten zien dat je ergens heel veel vanaf weet. Dat je bekwaam bent.
Oh, wat opmerkelijk. Dus vrouwen zoeken dan eerder iets waar ze in uitblinken en een manier om dat te laten zien rond die eisprongen en die niveaus wat hoger zijn.
Ja.
En het tweede hormoon wat je noemde dat belangrijk is.
Dat is estradiol. Ik noem het altijd samen met progesteron. Omdat samen zijn ze eigenlijk de hormonen die de menstruele cyclus reguleren.
Mm-hmm.
En het zijn de hormonen die mannen trouwens ook hebben.
Oh ja?
Ja.
Is het een gekke vraag, maar hebben mannen ook een soort van cyclus? Hormonaal gezien?
Nou ja, niet maandelijks, nee. Maar testosteron schommelt wel per dag. Dus je ziet dat er een soort dag- en nachtritme is in testosteron. Maar het schommelt ook zelfs per seizoen.
Oh.
Dat weet ik even niet meer, maar volgens mij in de herfst of zo, dan pieken testosteronwaarden. Dan is de zomer net achter de rug en volgens mij zijn testosteron waren het dan het hoogst en dan nemen ze weer af. En over het hele leven van een man zie je eigenlijk dat er een daling is van testosteron.
Hm.
En dat kan echt al vanaf het 40ste levensjaar starten. kan ook voor klachten zorgen trouwens. Dus het is niet zo dat mannen eigenlijk een constant niveau hebben van testosteron. Ook bij hun zijn er veranderingen en schommelingen. Alleen lijken die wat op grotere schaal plaats te vinden dan bij vrouwen. Dus dat is eigenlijk een groot verschil. Maar ook testosteron is grillig op een bepaalde manier. Want het reageert ook op prikkels van buitenaf.
Ja. Ja, promotieonderzoek ging over testosteron.
Ja.
Maar jij raakte dus wel meer in de wereld van de vrouwelijke hormonen.
Ja, ik begon mijn onderzoek naar testosteron en agressie. En na mijn promotieonderzoek begon ik me juist te interesseren voor die vrouwelijke hormonen. Dus estradiol en progesteron. Wat gebeurt er als vrouwen de pil slikken?
Ja.
Want daarmee heb je eigenlijk een complete andere hormoonhuishouding. En dan ga je ook gewoon kijken natuurlijk naar de menstruele cyclus en wat die hormonen daar doen. En ja, dan kun je eigenlijk even heel simpel gezegd de cyclus opdelen in twee stukken.
Ja.
In dat eerste stuk dan zie je eigenlijk vooral een toename van oestrogenen, dat is estradiol. En dat is eigenlijk het hormoon wat waarschijnlijk ook heel belangrijk is voor ja, die toename in zelfvertrouwen, toename in zin in seks. En testosteron daar natuurlijk ook. En in dat tweede gedeelte van de cyclus gaat progesteron stijgen. En dat zorgt ook nog ervoor dat het baarmoederslijmvlies wat dikker wordt en dat het eitje daar nog beter in kan nestelen.
Ja.
Maar vrouwen lijken wel heel gevoelig juist voor dat progesteron als het gaat om stemming. En dan zie je vaak juist dat er wat een negatievere stemming is. Dat er ook wat prikkelbaarheid kan zijn.
Ja.
En dat noemen we dan premenstruele symptomen. Het is wel een taboe, nog steeds.
Nog steeds? Ja, dat zal wel. Maar
ja, ik denk dat dat bijna terug te voeren is naar de oudheid. De Griekse oudheid.
Ja.
Waarin eigenlijk de baarmoeder al gezien werd als soort van bron van kwaad. Maar tegelijkertijd ook een...
Hoezo?
Ja,
omdat dat komt toch al het goed, komt toch uit de baarmoeder.
Zo werd het ook gezien.
Oké,
dus heel ambivalent.
Ja.
En eigenlijk die ambivalentie, dus aan de ene kant blij zijn voor die vruchtbaarheid.
Ja.
Maar je er ook heel erg voor kunnen schamen voor wat die hormonen teweeg kunnen brengen bij je.
Ja.
Dat zien we eigenlijk vandaag de dag nog steeds, toch? Want ik weet niet, praat jij openlijk daarover als jij last hebt van je cyclus?
Nee.
Hoor jij van mensen om je heen dat gebeurt?
Nee, je probeert het wel tot het minimum te beperken.
Ja.
Dus misschien dat als er echt iets is dat ik er wel over praat. Maar de cultuur is wel dat je in principe verberg je alles wat daarmee te maken heeft.
Je verbergt
zeker.
Het. Ja. Ja. Er is schaamte, er is taboe. Ik snap het ergens ook wel, hè? Als het tegen je wordt gebruikt. Ik moet dan een beetje denken ook aan een Donald Trump. Die op een gegeven moment tv, hij werd geïnterviewd door een presentatrice. En die was best wel kritisch naar hem.
Mm-hmm.
En toen vroeg hij zich dus op tv af of zij misschien ongesteld was.
Oh, ja.
Weet je wel? Het wordt tegen vrouwen gebruikt vaak.
Dan is de suggestie al gewekt dat jij een hormonaal persoon bent. Of zo.
Ja. Dus die schaamte snap ik, maar werkt natuurlijk niet mee in het accepteren van die effecten.
Nee.
Als die heel heftig kunnen zijn. En het erover praten ook met hulpverleners.
Ja. Ja,
dus het zit ook gewoon goede zorg in de weg.
Ja, dus het wordt of vaak gemist.
Mm-hmm.
Of je wordt gereduceerd tot je hormonale schommelingen.
Ja.
En dat doet ook weer geen recht aan de werkelijkheid.
Ja, je bent een soort... passief onderga je die hormonale veranderingen en je wordt geregeerd door je hormonen. Nou ja, dat is natuurlijk niet zo. Omdat hormonen werken ook niet alleen in isolatie of zo. Ze werken natuurlijk ook binnen een bepaalde context. Dus wij zijn onze hormonen, is natuurlijk nooit zo.
Mm-hmm.
Want het gaat ook over wat is er nog meer in iemands leven? Wat speelt er nog meer?
Ja, dat wilde ik jou. Dat was eigenlijk mijn volgende vraag.
Mm.
Want dat wordt wel gezegd van hormonen zijn bij wijze van spreken de dictators van ons lichaam en van ons hoofd.
Uh-huh.
En inderdaad, wij zijn onze hormonen. In hoeverre, je hebt het net al een beetje laten merken, maar jij bent het daar dus niet mee eens.
Nee. Kijk, het is natuurlijk een mooie uitspraak die veel
stof doet opwaaien.
Ja, precies. Ja. En ik snap ook wel dat die als titel is gekozen voor een boek. Maar als je ook dat boek leest, dan legt Max Nieuwdorp ook uit dat hij dat eigenlijk ook zo ziet. Dus dat hij ook zegt van, we zijn niet onze hormonen. Want er is altijd nog een context.
Ja,
dus altijd nog de omgeving die een heel grote rol speelt voor hoe zo'n effect van een hormoon tot uiting komt. En nog een ding is, wij zijn niet onze hormonen, heeft ook te maken met dat de effecten van hormonen heel verschillend worden ervaren. Dus dat er heel veel verschillen zijn ook tussen mensen. En dat het misschien wel voor bepaalde vrouwen wel zo kan voelen. Of mannen.
Mm-hmm. Dat ze er geen controle over hebben.
Ja. Yeah. Als je bijvoorbeeld kijkt naar premenstruele dysfore stoornis. Dat wordt PMDD genoemd. Dat is een aandoening waarbij vrouwen eigenlijk in de fase vlak voor hun menstruatie last krijgen van een negatieve stemming, eigenlijk een depressieve stemming, prikkelbaarheid, stemmingswisselingen in zo'n extremiteit dat er sprake is van suicidaliteit en dat ze soms ook willen dat hun eierstokken verwijderd worden, omdat er gewoon niet mee valt te leven. Nou,
dat geval... is vreselijk. Dan verlies je complete controle door de hormonen.
Juist.
Dat snap ik heel goed dat je daar dan hulp bij wil.
Ja, dus ik denk dat we de ervaring van het individu gewoon niet uit het oog moeten houden. Dat van die algemene uitspraken als wij zijn onze hormonen, Dat geldt niet voor iedereen. Hè? Dat,
nee.
Dat is een soort generalisatie.
Te kort door de bocht.
Ja, maar dat zal voor sommige mensen zal dat zo gelden. Maar voor andere mensen weer helemaal niet. Hè? Er zijn ook bijvoorbeeld vrouwen die hun menstruele cyclus niet eens opmerken.
Nee.
Hè?
En dat is ook helemaal goed en normaal.
Tuurlijk,
er is een heel groot spectrum.
Juist.
Daarin.
Ja.
Van mensen die er bijna niks van voelen. En er helemaal niet door geregeerd worden, om het maar zo te zeggen. En mensen die helemaal aan de andere kant van het spectrum zitten en complete controleverlies ervaren in bepaalde periodes van de maand bijvoorbeeld.
Ja.
Is dat ook bij mannen zo? Is dat ook wel bij mannen bekend dat ze erg veel last kunnen hebben van hun hormonen en daar weinig controle over hebben?
In extreme situaties denk ik dat zo kan ontstaan. Je hebt hypogonadisme. Dat is gewoon een heel laag testosteronniveau. Dat kan voorkomen bij bepaalde aandoeningen. Maar wat ik al zei eerder, is dat ook vanaf het 40ste levensjaar testosteron afneemt. Ik kan me wel heel goed voorstellen dat als een man dat heeft, dat heel, heel erg sterke effecten heeft.
Ja, wat voor effecten heeft dat eigenlijk?
Nou, dat kan seksualiteit beïnvloeden, erectiestoornissen beïnvloeden, teweeg brengen.
Is ook minder libido.
Ja, zelfvertrouwen. Heel veel onzekerheid. Dus ik denk dat... En dit is ook een taboe. Ook bij mannen.
Ja.
Want erectiestoornis is een ongelooflijk taboe. En ik denk dat het voor een man dan heel erg kan voelen ook. Alsof die controle verliest. Of alsof die... Ja,
ja tuurlijk. Ja. Want je herkent jezelf niet meer.
Ja.
Maar denk jij dat mannen ook denken aan hormoonniveaus? Als dat gebeurt? Of dat de artsen daaraan denken?
Ik denk dat wel goed zit. Kijk, het libido is natuurlijk een heel complex construct. Als we het hebben over context, dan speelt dat bij libido natuurlijk een heel grote rol. Van hoe is de kwaliteit van je relatie? Wat is de duur van je relatie? Wat gebeurt er allemaal in de relatie?
Ja.
En dat is bij mannen net zo.
Ja.
Dat is niet alleen bij vrouwen, dat is bij mannen net zo. Dus
nee, libido is niet alleen maar lichamelijk geregeld, ook niet bij mannen.
Nee.
Maar er speelt heel veel mee.
Ja, en ik denk dat er wel een soort vooroordeel bestaat dat misschien bij mannen vooral biologisch is of zo. Dat zij misschien ook sneller testosteronsupplementen kunnen krijgen.
Ah ja. Ja.
Maar dat bij vrouwen veel meer wordt uitgelegd als misschien een contextueel probleem of een ander probleem. En dat het voor vrouwen ook lastiger bijvoorbeeld is om hormoonsupplementen te krijgen. Als zij last hebben van een laag libido.
Ah, interessant. Ja. Moet ik even laten bezinken.
Ja,
wat
misschien kan ik een voorbeeld geven wat het misschien wat duidelijker maakt. Is, er is een onderzoeker geweest, Adriaan Tuiten. Die heeft een aantal jaren geleden was die bezig met de ontwikkeling van een zogenaamde lustpil.
Ja, daar heb ik over gehoord in de tijd. Ja.
En er zit een vorm van testosteron in. En Nou, kun je daar heel kritisch op zijn, natuurlijk.
Er was wel veel ophef over, toch?
Ja, er was heel veel ophef over, heel veel kritiek ook. En dat snap ik ook ergens, want sowieso een laag libido als stoornis is natuurlijk al...
Ja, en het wordt alweer helemaal gekaderd.
Ja, gemedicaliseerd.
Ja.
Van, nou ja, dat is dan met medicatie of hormonen, is dat te verhelpen? Daar kun je natuurlijk je vraagtekens bij zetten. Omdat we weten dat juist die context ook zo belangrijk is.
Ja.
Maar Adriaan Tuiten is denk ik wel... Hij erkent wel het belang van testosteron bij seksualiteit bij vrouwen. Dus ik weet niet of het zo duidelijk wordt dat eigenlijk dat als we... Dat we eigenlijk gaan stijgeren op het moment dat er een biologische oplossing komt.
Ja.
Voor een laag libido bij vrouwen. Terwijl het al jaren gangbaar is bij mannen.
Ja. Hoe komt het eigenlijk dat er nu pas zoveel aandacht is voor hormonen? Waarom heeft het zo lang geduurd?
Meerdere redenen, denk ik. Ten eerste, ik denk dat de seksongelijkheid in de wetenschap een rol heeft gespeeld. Dus de biomedische wetenschap, maar sowieso de biologische wetenschap, de medische wetenschap, is heel lang gedomineerd natuurlijk door mannen. Wij hadden vooral mannelijke wetenschappers. Dat is nu heel anders.
Ja.
Er zijn nu gelukkig heel veel vrouwelijke wetenschappers ook.
Dat begint echt te verschuiven.
Ja, maar het is heel logisch dat er onderzoek is naar wat relevant is voor de onderzoeker zelf. Hè? Of dat is een beetje een taboe ook natuurlijk. Mm-hmm. Maar
de realiteit is gewoon wel zo.
De realiteit is vaak dat je gaat onderzoeken wat jij interessant vindt. Dus vaak ook wat relevant is voor jou. En dus minder vrouwen in de wetenschap betekent ook minder onderzoek naar de menopauze. Mm-hmm. Minder onderzoek naar de menstruele cyclus, naar al die onderwerpen. En dat is nu aan het verschuiven. En een tweede ding is taboe, schaamte, angst voor stereotypering. Dat zorgt er ook voor dat die kennis eigenlijk achterblijft. Want door schaamte durf je er niet over te praten. Maar je durft het daardoor misschien ook niet te gaan onderzoeken.
Ja, precies. Dus die schaamte zit ook in de wetenschap.
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat wel een invloed heeft op de onderwerpen die daar de subsidies krijgen.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat dat doorspeelt. En uiteindelijk zie je dan ook dat die kennis achterblijft vaak bij hormonen. Of mm-hmm. bij vrouwen over hormonen. Maar dat dat ook komt omdat er bij in de zorg en ook in het onderwijs vaak niet genoeg kennis is over hormonen. Het duurt bijvoorbeeld gemiddeld 12 jaar voordat een vrouw met PMDD, dus dat is die aandoening waarbij je extreme stemmingswisselingen, depressiviteit hebt in de premenstruele fase. Het duurt gemiddeld 12 jaar voordat een vrouw die diagnose heeft.
Ja, dat is echt verschrikkelijk lang.
Ja.
Stel je voor dat je 12 jaar moet leuren met al je klachten.
Ja, dat is onwijs lang. En wat je ook vaak ziet bij die vrouwen die PMDD hebben, is dat ze zelf eigenlijk literatuur gaan lezen. En zelf heel erg goed op de hoogte worden. En dan hun hulpverleners gaan informeren. Want ik wil graag dit, want dit heb ik gelezen.
Ja, wat echt de omgekeerde wereld is natuurlijk. Maar er is dus eigenlijk nog veel te weinig kennis over hormonen. En met name de vrouwelijke hormonen.
Ja, en dat komt ook doordat, en dat snap ik ook wel weer, waar we het net over hadden, van als het tegen je wordt gebruikt, dan wil je het daar ook niet te veel over hebben. Want
we willen zoveel mogelijk gelijk zijn aan mannen.
Ja.
Dat zit er nu ook een beetje in. Toen ik vertelde dat ik het over hormonen ging hebben in deze aflevering, toen stuurde iemand, als ze luistert, ze weet wie ze is, mij ook allemaal artikelen toe waarin... er ook zeg maar de grond weer gelijk werd gemaakt met de seksenverschillen en in hoeverre we onderhevig zijn aan onze hormonen.
Ja, en dat snap ik aan de ene kant, maar het is eigenlijk te gek dat we in een maatschappij leven waarin dat nodig is.
Ja, dus, waarin we dat moeten verbergen, waarin de verschillen er wel zijn.
Ja, en precies, dus dat, maar ook dat we dus daardoor ook niet de goede zorg krijgen die we soms nodig hebben. Want bijvoorbeeld, want seksenverschillen spelen heel vaak een rol in aandoeningen, maar ook de soort behandelingen die je moet krijgen. En Angela Maas heeft daar bijvoorbeeld een boek over geschreven, Hart voor Vrouwen, waarin ze ook gewoon laat zien dat het vrouwenhart anders in elkaar zit dan het mannenhart. En dat dus ook andere behandeling eigenlijk behoeft, nodig is. En dat is met hormoongerelateerde stoornissen niet anders.
Nee.
Weet je, dat zijn vaak vrouwspecifieke aandoeningen die dus een bepaalde behandeling nodig hebben.
Ja, en waar te weinig aandacht voor is.
Ja.
En om die ongelijkheid, die biologische ongelijkheid te erkennen, kan je eigenlijk juist gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen creëren.
Juist.
Meer gelijkwaardigheid.
Juist.
Ja. En dat zien we dan soms een beetje over het hoofd door heel snel te roepen van we zijn gelijk.
Juist, ja, want dan doe je eigenlijk jezelf tekort.
Ja.
Ja. Want juist het erkennen van die verschillen, die seksenverschillen, leidt uiteindelijk tot betere zorg.
Ja, dat is een betere behandeling ook van vrouwen. Ja.
En minder schaamte.
En nog even over de menopauze, want ik denk dat er ook wel vrouwen luisteren die denken, ja, daar zit ik middenin of daar beweeg ik naartoe. Hoe zit dat nou hormonaal gezien? Zou je dat heel kort kunnen beschrijven?
Ja, dus eigenlijk zie je dan een daling in die hormonen van de menstruele cyclus. En dus op een gegeven moment wordt die menstruele cyclus die wordt heel erg onregelmatig. Het is heel onvoorspelbaar. Normaal duurt die zo'n 28 dagen. Maar dan in één keer blijft die 3 maanden weg. En weet je, dus dat wordt heel onvoorspelbaar. En dat noemen we eigenlijk de perimenopauze. En in die periode, dan krijgen vrouwen dus ook klachten zoals opvliegers. Kunnen ze krijgen, hè? Niet alle vrouwen hebben dat. En nachtelijk zweten en dat soort dingen. Dus ja, die hormonen die worden uiteindelijk heel laag. Oestrogeen wordt heel laag. Totdat een vrouw gewoon helemaal niet meer ongesteld wordt. En dan ben je in de overgang. En dan zijn eigenlijk gewoon de hormoonwaarden heel laag.
En heeft het dan nog invloed op hoe je je voelt en gedraagt? Als het ook eenmaal zover is dat je in de menopauze zit als vrouw?
Ja, nou, wat je eigenlijk vooral ziet is dat vooral die fase daarvoor, dus wanneer het zo onvoorspelbaar is en wanneer die hormonen nog schommelen, dan is het eigenlijk vooral het lastigst. Of dat geeft eigenlijk soms de klachten.
Ja, okay.
Maar als dat voorbij is, dan is er vaak een soort nieuwe balans gevonden en hebben vrouwen geen klachten meer.
Maar de hormoonwaarden zijn wel definitief veranderd.
Ja, die blijven dan gewoon heel laag. Je went denk ik aan die nieuwe hormoonhuishouding. Ja. Ja. Het is vooral eigenlijk hoe die hersenen, die zijn heel gevoelig voor die hormonale schommelingen.
Mm-hmm.
En als die schommelingen weg zijn, dan wordt het veel rustiger.
Ja, dus dan, het gaat niet zozeer om dat de balans is veranderd, maar dat er een balans is.
Ja,
en dat hij niet schommelt.
Juist, dat is het vaak. Dus dat is vaak ook een misverstand over hormonen. Hè? Dus mensen denken soms ook dat je PMS in het bloed kunt zien, bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Maar dat is niet zo. Want de hormoonwaarden zijn zelf helemaal niet verhoogd bij PMS, bij PMDD. Maar het is vaak dat veranderen van die hormonen, dus die hormoonschommelingen.
Ja, pieken en dalen daar.
Ja, de pieken en de dalen. Dat de hersenen daar heel gevoelig op kunnen reageren.
Nou,
en dat hetgeen is wat voor symptomen kan zorgen. Ja.
Ja, en je hoort ook steeds vaker dat bepaald voedsel je hormoonhuishouding kan verstoren of juist verbeteren. Ja, er zijn hele Instagram-accounts die daarop inspelen. Je zou kunnen leven volgens je cyclus om je beter te voelen. In hoeverre is daar bewijs voor?
Ik denk dat er voor het verband tussen voeding en hormonen, wat je inderdaad nu heel veel ziet op Instagram. En er zijn heel veel coaches die dat verkondigen, dat heel erg helpt. En ik denk dat daar heel weinig onderzoek naar wordt gedaan. In de westerse medische wetenschap is natuurlijk dat helemaal nog niet echt
geïntegreerd.
Nee, precies. Dus er is niet zoveel bewijs voor, omdat er niet zoveel onderzoek naar is. Maar ik geloof wel dat dat helpend kan zijn.
Ja, dus er zou wel meer onderzoek naar moeten komen.
Ja. Ik denk wel dat het verlichting geeft van symptomen. En je hoort ook wel eens dingen als je kan je hormoondisbalans repareren. Mm-hmm. Als je maar genoeg van dit eet of van dat eet. Daar geloof ik niet per se in. Mm-hmm. Want ik denk dat als het echt ernstig is, zoals met PMDD of hele heftige menopauzeklachten, dan denk ik niet dat je dat kan verhelpen door je dieet aan te passen. Maar ik denk wel dat het klachten kan verlichten.
Ja. Weet je ook wat?
Er wordt best wel vaak onderzoek gedaan naar minder cafeïne, minder alcohol.
Dus ook al de voor de hand liggende stoffen.
Ja. Maar eigenlijk is dat ook voor iedereen goed. Minder suiker, minder cafeïne, minder alcohol.
Mm-hmm.
Dat wordt ook gewoon als levensstijladvies gegeven natuurlijk vaak.
Ja. Maar het heeft nog meer invloed op mensen die last hebben van die hormoonschommelingen, lijkt tot nu toe.
Daar kan het wel, ja, daar kan het helpend in zijn. Ja. Ja.
Oké,
ja.
Dus het kan wel nuttig zijn om daar eens mee te experimenteren.
Dat denk ik wel, ja.
En wat betreft leven volgens je cyclus, om je beter te voelen, wat is daarover bekend?
Ja, dat is nu natuurlijk heel erg populair. En dat komt ook door dat boek De Cyclusstrategie van Macy Hill. En dat is echt een boek wat daarover gaat. Van leef volgens je cyclus en hou je cyclus bij. En zij beschrijft eigenlijk de cyclus als 4 seizoenen.
Mm-hmm.
Zomer, herfst, winter, lente. En iedere seizoen heeft eigenlijk een beetje zijn eigen stemming en zijn eigen gedragspatronen. En dat is heel populair, omdat dat natuurlijk vrouwen in hun kracht zet.
Het geeft ook een soort kapstok waaraan je dingen kan ophangen.
Ja, en het maakt vrouwen eigenaar ook van hun eigen lichaam. En dat ze eigenlijk weten van, oké, nu zit ik in die periode, dus dan kan ik misschien die kansen gaan aangrijpen. Dan kan ik misschien die sollicitatie gaan doen. Of dan kan ik misschien die spannende presentatie, kan ik dan inplannen of naar dat feest toe gaan.
Ja, op die manier leven volgens je cyclus. Ja. Dat je net wat meer rekening kunt houden met in welk seizoen je je bevindt van je cyclus.
Ja.
En daar je gedrag op aanpast. Dat als je die klachten hebt, dat je dan ook wat compassie voor jezelf kan tonen. Van,
juist,
dat is ook logisch. Misschien moet ik gewoon niet te veel hooi op mijn vork nemen. Of tenminste wat minder wat minder dan normaal.
Ja, dus ik denk dat het heel helpend kan zijn. En jij vroeg, is er bewijs voor? Nou, ik denk niet dat er echt veel wetenschappelijke studies naar gedaan zijn. Maar het idee van hoe jij dat zegt, van het weten dat het eraan komt. Dat er een lastige fase aankomt en daardoor mild naar jezelf zijn. En je agenda anders inrichten. Dat kan natuurlijk echt heel helpend zijn.
Van jezelf leren kennen, daar gaat het eigenlijk ook om.
Precies, jezelf leren kennen, je hormonen leren kennen. En dat gebruiken, dat is een heel nieuw idee.
Ja, maar helemaal niet verkeerd.
Nee.
En interessant als daar wat meer onderzoek naar komt natuurlijk.
Ja.
Ja, wat zijn nou problemen die kunnen ontstaan waaraan hormonen ten grondslag liggen? En hoe kunnen mensen die nu aan het luisteren zijn, maar ook hulpverleners, de signalen daarvan beter gaan opmerken?
Ja, als vrouwen zelf bij je komen en zelf zeggen van, ik denk dat mijn klachten samenhangen met mijn cyclus, dan is dat natuurlijk al geweldig. Maar weet je, dat gebeurt natuurlijk ook heel vaak niet. Juist ook omdat er heel veel schaamte en zo omheen hangt. Dus vraag er denk ik altijd na als hulpverlener, als psycholoog bijvoorbeeld. Hè. Vraag naar de cyclus, vraag naar de menopauze, vraag of er klachten zijn die daarop lijken. Dan komt er vaak toch het een en ander aan het licht. Nou, bijvoorbeeld ook bij schildklierproblemen zie je dat heel erg.
Ja. Wordt dat vaak gemist.
Ja, terwijl als je echt een niet goed functionerende schildklier hebt, dan kan je depressief worden. Dan kan je heel veel eigenlijk psychische symptomen van krijgen die bij een burn-out passen. Of bij een depressie passen en die dan vervolgens ook zo behandeld worden. Mm-hmm. Terwijl er is gewoon een hormonaal probleem.
Zonde als dat wordt gemist.
Ja. Dat is echt zonde.
Ja.
Dus vraag er altijd na, dat zou ik zeggen. En wees er alert op. En echt in het geval van bijvoorbeeld PMDD, waar we het net over hadden, dan kan er ook gewoon diagnostiek gedaan worden. Dus dan kan er ook gewoon de cyclus bijgehouden worden voor 2 maanden, 2 cycli. En dan worden die symptomen dagelijks gescoord. En dan zo op die manier stel je de diagnose PMDD. Dus niet met een bloedtest of niet door de gynaecoloog.
Mm-hmm.
Maar echt door het bijhouden van symptomen. En dat gebeurt nog heel weinig in de GGZ.
Ja. Dus als je aan het luisteren bent en je hebt zelf last van bepaalde psychische klachten die maar niet overgaan, dan zou je eens kunnen kijken of dat te maken zou kunnen hebben met hormonen en het in ieder geval bespreekbaar maken bij je hulpverlener.
Ja.
En als hulpverlener daar ook wat meer gespitst op zijn om dat in ieder geval uit te sluiten dat het niet een biologische oorzaak heeft.
Ja, en durf er ook naar te vragen als zorgverlener. He, want omdat het vaak ook wel, je voelt misschien die schaamte of dat taboe.
Ongemakkelijkheid.
Ja, ongemakkelijkheid. En weet je, dat zijn vaak wel de belangrijkste dingen die besproken moeten worden. Ja, dus vraag er ook naar. Wees niet bang om erna te vragen.
Mm-hmm. En wat betreft mannen, wat is daar dan het grootste probleem waarvan we misschien de signalen wat vroeger zouden moeten herkennen?
Ja, als bij mannen sprake is van erectiestoornissen of ernstige vermoeidheid of heel laag zelfvertrouwen, dat soort dingen, dan kan dat vaak te maken hebben ook met hypogonadisme. Dus echt die lage testosteronwaarde. Dus dat ook bij mannen is het de moeite waard om dat te laten onderzoeken als je denkt dat een rol speelt.
Ja. Ja, en heb je misschien ook nog wat praktische tips voor luisteraars om hormonale problemen te voorkomen of als je ze al hebt te verminderen?
Nou, als je denkt dat je cyclus een rol speelt, ga dan natuurlijk je cyclus bijhouden met een app. Mm-hmm. Want daar zijn hele mooie apps nu voor. Dus dat geeft heel veel inzicht.
Ja.
Hoe jij je cyclus opmerkt, wat voor verschuivingen jij hebt. Dat is voor iedereen weer anders. En ja, ik zou daar eigenlijk mee beginnen.
Kijken of je patronen herkent.
Ja, dat zou ik doen. En ook als het bijvoorbeeld over hormonale anticonceptie gaat, dan denk ik van lees wat de effecten zijn en maak gebaseerd daarop een keuze.
Ja.
Dus informeer eigenlijk jezelf. En dat is eigenlijk een beetje flauw om te zeggen, want die informatie zou er natuurlijk moeten zijn.
Mm-hmm.
Maar dat is vaak niet zo.
Nee, dus je moet er echt naar op zoek.
Ja, duik er een beetje zelf in om op basis daarvan een goede keuze te kunnen maken.
Ja, weet in ieder geval wat je gaat slikken.
Ja.
Dat is het advies wat je wil meegeven in ieder geval.
Ja.
Even voor de luisteraars. Degene die willen weten wat nou de invloed is van de pil op onze hormoonhuishouding en wat voor effect dat heeft op onze hersenen, die kunnen naar de podcastpsycholoogclub.nl gaan en luisteren naar de exclusieve aflevering daarover. Ja, heb je tot slot nog tips voor de omgeving van iemand met hormonale klachten? Stel je voor, je bent partner van iemand die heel erg last heeft van hormonale schommelingen.
Ja, dingen zeggen zoals, is het weer zover? Of
ja, niet heel helpend.
Dat is niet helpend natuurlijk.
Nee.
En dat gebeurt wel heel vaak.
Ben je weer ongesteld?
Ja. Maar bijvoorbeeld als je samen gezin hebt, kunnen een gesprek hebben over, hey, kan ik je meer ontlasten? Of waar heb je behoefte aan? Weet je wel, in welke fase zit je nu? En kan ik kijken of we dit meer samen kunnen doen? Of je meer uit handen kan geven? Dat kan heel helpend zijn.
Ja.
En dat meer. Dus niet bespotten en beschamen. Laten we daarmee stoppen. En veel meer kijken naar, oké, maar wat is er nodig dan? Als je er last van hebt. En als ik veel mannen om me heen spreek, mannen willen dat ook weten.
Ja, willen dat ook wel graag.
Tuurlijk.
Maar ja, ze weten alleen niet hoe.
Nee. Ja.
Want een vrouw waardeert dat weer, dat een man er meer kennis van heeft en daar ook instapt.
Ja, behalve dus als je Donald Trump heet. Dan doe je dat niet.
Nee.
En dan maak je me spottende opmerkingen. Maar ik ken heel veel mannen die juist heel graag willen weten. En er echt in geïnteresseerd zijn. Wat doen die hormonen dan precies bij hunzelf? Maar ook gewoon bij, als een relatie hebt met een vrouw, bij een vrouw.
Ja. Wanneer is het tijd om wel echt hulp in te schakelen?
Eigenlijk altijd natuurlijk op het moment dat jij denkt van ja, dit gaat niet meer. Mm-hmm. Dan is het misschien eigenlijk al te laat. Eigenlijk gewoon al wanneer je denkt, ik heb last van mijn hormonen. Opvliegers, slapeloze nachten.
Ja.
Hele extreme depressieve stemmingen. Maar ook minder extreme, weet je. Ook bij lichamelijke klachten trouwens. Hè? De focus in deze podcast ligt natuurlijk heel erg op psychische aspecten. Mm-hmm. Maar ook bij extreem bloedverlies. Extreme vermoeidheid of opgeblazen gevoel, dan kun je natuurlijk krampen, heel veel pijn hebben. Dan moet je eigenlijk gewoon aan de bel trekken.
Ja, ik denk toch dat, ja, ik weet, misschien is het overgeneraliserend, maar dat Nederlandse vrouwen ook wel kunnen denken, ja, ik even doorbijten en het hoort er nou allemaal maar bij. En dat het daardoor veel te lang doorgaat.
Ja.
Dat herken ik zelf ook wel. Dat ik soms veel te lang heb doorgelopen met klachten waarvan ik later dacht, ja, waarom eigenlijk?
Ja. Ja, dat herken ik ook. Maar het zou mooi zijn als dat wel kan.
Mm-hmm.
En als je dat wel kunt aangeven. En als je daar openlijk over kunt praten. Als je daar behoefte aan hebt.
Ja. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Is er nog iets wat je aan de luisteraars als laatste zou willen meegeven?
Ja, ik zou zeggen van fundamentele kennis gewoon over hoe je lichaam werkt. Of dat nou bij mannen is, bij vrouwen is. Dat kan zo'n gevoel van eigenaarschap geven over je lichaam.
Ja.
En dat kan heel erg krachtigend zijn en heel helpend zijn voor het krijgen van goede zorg. Maar ook gewoon je eigen lichaam kunnen begrijpen. En meisjes bijvoorbeeld die in de puberteit zitten en niet goed weten wat er allemaal gebeurt.
Mm-hmm.
Die leren zich misschien eerder schamen voor hun lichaam dan er trots op zijn. En dat is jammer.
Ja.
En ik denk kennis is daar gewoon een heel mooie factor in. Meer kennis, meer begrip, meer erkenning, meer herkenning.
Dankjewel, Estrella. Dit was ook voor mij weer een hele informatieve aflevering.
Graag gedaan. Vond leuk.
De exclusieve aflevering over de invloed van de pil op onze emoties en gedrag is te luisteren op de podcastpsycholoogclub.nl.